Als je een jezuïet een vraag stelt, dan krijg je altijd een enerzijds anderzijds verhaal.
Ja.
Dus enerzijds maakt het natuurlijk uit om gelovig te zijn, want dan verbind je je bewust met de geest. En dan zeg je tegen de geest als het ware, kom mij vervullen en mij sturen. En dus dat is de enerzijds. Het anderzijds is dat wij geloven dat God ons willen te boven gaat. En dat het dus niet van ons afhangt en van ons expliciete engagement of God al dan niet in ons werkt.
Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg.
Als Jos Moons het woord Heilige Geest hoort, beginnen bij wijze van spreken zijn ogen te sprankelen. Het is dan ook niet voor niets dat hij als hobby heeft het verzamelen van afbeeldingen van de Heilige Geest. Jos, als je het verhaal in Handelingen 2 leest over de uitstorting van de geest, dan roept dat eigenlijk heel veel vragen op. Want er gebeurt iets heel erg vreemds of zo je wilt, iets heel bijzonders. Er is wind, er is eigenlijk een taalwonder. En er is ook het moedigen en het vrij uitspreken van Petrus. Het is eigenlijk een soort geboortefeest. En met Pinksteren wordt de geest gegeven, maar wat betekent dat?
Ik vind het mooi dat je het Pinksterverhaal een geboorteverhaal noemt, want ik zeg wel eens, het is het verrijzenisverhaal van de leerlingen. Je hebt is het verrijzenisverhaal van Jezus en dan moeten de leerlingen ook nog mee en dat gebeurt dan met Pinksteren. We denken soms in de drietrapsraket, dan hebben we eerst de Vader en dan de Zoon en de Geest. Dus God is onzichtbaar, dan krijgen we Jezus en dan de Geest. Maar als je het een beetje omdraait, wordt het makkelijker om te verstaan wat de Geest is. Als je zegt, de Geest is eigenlijk vanaf het begin de dragende kracht van de schepping. De Geest is de dragende kracht van Jezus. Dan kun je ook zeggen, de geest is de dragende kracht van ons. En dat betekent zowel iets heel vaags als iets concreets. Het vage is dat als wij ons afvragen waar komen we vandaan en wat is de zin van ons bestaan, dan is de geest die ons daarin gerust stelt. En het concrete is dat als we in onszelf iets voelen opborrelen van vertrouwen, van mildheid, van vergeving, dan is dat vanuit ons perspectief de geest. Er stond vandaag een stuk in de krant over een basketballer, professionele basketballer van het hoogste niveau, die met de aanslagen in Brussel gehandicapt geraakt is.
Ja.
En een heel mooi verhaal over dat hij gisteren in de rechtszaal zijn belagers vergeven heeft, aan publiek.
Ah, ja.
Maar dus vanuit ons perspectief is dat een borreling van de geest.
Ja.
Dus dan is die algemeen dragende kracht van de geest, wordt daar heel concreet. En echt levengevend voor die man zelf, dat zei hij trouwens ook, dat hij wil voorkomen dat hij gevangen zit in bitterheid heel zijn leven, maar hij gunde diezelfde geest aan de gevangenen, want anders zit je daar maar in jezelf weg te rotten, citaat.
Maar groot gebaar dus.
Groot gebaar. Ja. En voor ons, vanuit ons gelovige perspectief, ik weet niet of de man christelijk is, maakt ook eigenlijk niet uit, maar vanuit ons perspectief is dat een werking van de geest.
Ja. Je zegt, maakt eigenlijk niet uit, maar in dat Pinksterverhaal wordt wel heel nadrukkelijk zo de geest uitgestort over die leerlingen. Is dat dan alleen voor die leerlingen beschikbaar of hoe moet ik dat zien?
Ja, als je een jezuïet een vraag stelt, dan krijg je altijd een enerzijds anderzijds verhaal.
Ja.
Dus enerzijds maakt het natuurlijk uit om gelovig te zijn, want dan verbind je je bewust met de geest. En dan zeg je tegen de geest als het ware, kom mij vervullen en mij sturen. En dus dat is de enerzijds. Het anderzijds is dat wij geloven dat God ons willen te boven gaat en dat het dus niet van ons afhangt en van ons expliciete engagement of God al dan niet in ons werkt. Ja. En vandaar dat ik zeg, in zo'n man kan ik ook Gods geest vermoeden. Ja. Zonder dat ik het hem wil opleggen, dat wat hij dan gedaan heeft, dat ik dan zeg...
Ik zie je wel.
Ja.
Nee, dat snap ik. Maar met Pinksteren, kijk, want je, als ik het goed begrijp, dan wat je zei, als je het omdraait, dan begint het eigenlijk allemaal bij de geest. Dan is het rijkelijk laat dat je er pas met Pinksteren de geest wordt uitgestort op de mens. Dus dat is dan waarschijnlijk ook. Ja, hoe moet ik dat dan zien? Want er is een hele mensengeschiedenis aan vooraf gegaan, waarin de geest ook actief was.
Ja.
Wat is dan het bijzondere van Pinksteren?
Ik denk dat er verschillende manifestaties van de geest zijn. En Pinksteren is een heel sterke. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook de geest in Maria. Je hebt de geest in Jezus, dat vergeten we wel eens. Dat Jezus in de kracht van de geest allerlei dingen doet. En je hebt ook na Pinksteren nog een soort Pinksteren de sequel of zoiets. Want daar het grote voorbeeld daarvan is Handelingen 10 tot 15. Als Petrus een visioen heeft en dan uiteindelijk komt het erop neer dat hij zich niet aan de Joodse spijswet hoeft te houden. En dan enzovoorts. En dan gaat hij natuurlijk een preek houden, zoals dat hoort. En dan tijdens die preek komt de geest, daalt neer over de aanwezigen.
Ja.
Het is mooi om te zeggen dat Pinksteren de geboorte van de kerk is. Dat is ook allemaal correct en zo. Maar je moet het daar niet tot toe beperken.
Hmm.
Ik doe veel met het Tweede Vaticaans Concilie.
Ja.
Dat kun je ook zeggen, is ook een eruptie van de geest. Paus Franciscus met zijn synodale weg. Nou ja, dus, of om het niet alleen maar met pausen en priesters te houden. En Franciscus van Assisi, daar zijn we in de 12e eeuw,
mm-hmm.
als ik het ongeveer goed heb. En Ignatius van Loyola, en Clara, en Dorothy Day, en Moeder Teresa. Het zijn allemaal erupties van de geest. Allemaal soort Pinksteren 2 en 3 en 4.
Nou ja, maar eigenlijk ook veel concreet en veel kleiner in ons eigen leven is het eigenlijk de bedoeling.
Ja, zeker. Vanuit die basketballer.
Ja, ik snap het, ja. Ja, maar om nog eventjes toch terug te komen bij Handelingen 2, dus dat grote Pinksterfeest. Ja, het is niet voor niks natuurlijk dat het past ook in de paastijd. Ik bedoel, de leerlingen zaten er ook echt op te wachten.
Mm-hmm.
Maar waar zaten ze eigenlijk op te wachten? Of wat konden ze doen toen ze die geest kregen wat daarvoor eigenlijk niet lukte?
Ja.
Wat ze niet deden?
Ja. Dat is iets wat we denk ik in het Westen moeilijk vinden om voor te stellen, omdat we heel rationeel zijn. En ik ben ook helemaal voor om rationeel te zijn. Maar wat we ons moeilijk kunnen voorstellen is dat God ook iets doet. En dan zeggen we onmiddellijk, ja, hoe werkt dat dan? En kunnen we dat dan bewijzen? Nou, het antwoord is nee. Maar dat is Handelingen 2 is een heel mooi voorbeeld van dat God iets bewerkt in mensen. En de bewerking daar is van eerder doods en van wanhoop en uitzichtloos. Zeg maar gesloten naar open. En dat is daar gebeurd. Als daar niet iets gebeurd was, dan hadden we hier niet gezeten. Die verrijzenis van de leerlingen was echt wel belangrijk. En dat ik een beetje tegenduw is omdat ik er wel in geloof dat ook nu nog steeds van belang is dat we steeds weer verrijzen. Het is een soort zwaartekracht in ons en de geest tilt ons daar bovenop. Mijn favoriete Pinksterhymne is Veni Sancte Spiritus uit de Pinkstersequentie, is een beetje technisch, maar het is een lied uit de Pinksterliturgie. Waarin steeds werkwoorden verbonden met de geest. En het zijn allemaal werkwoorden van leven. Dus het gaat bijvoorbeeld over reinigen. En dan staat dan over reinig wat verontreinigd is. En er staat dan maak recht wat krom geraakt is. En geef weer regen waar droogte is. Dus allemaal dat soort dingen. Dus, en dan zie je eigenlijk wat de geest doet. Van droogte naar dat er weer regen is. Van krom naar recht, van hopeloos naar hoop. Dus dat is eigenlijk een beetje eigenlijk overal waar leven is, kun je de geest vermoeden. Ik was ook een tijdje in Marokko als deel van mijn opleiding.
Mm-hmm.
En dat is heel mooi om daar te zien wat iedereen wel weet, maar wat je eigenlijk een keer gezien moet hebben, dat de woestijn woestijn is. En mm-hmm. zodra daar water loopt, er zijn dan allerlei wonderlijke manieren dat er toch weer water is, dan is het groen. Op een gegeven moment was ik in Tassa, een stad in de woestijn, waar men last had van vocht in de huizen. Dat is fascinerend. Maar als je dan in de trein daar door dat land rijdt, dan zie je dus voortdurend, denk je, oh, hier is dus water, want dan is het ineens heel groen.
Ja.
En dat is een beetje de geest. Als het in de woestijn van de wereld, ik ben geen cultuurpessimist, hoor, maar om het een beetje het beeld, als het in de woestijn van de wereld door is, maar als het in de woestijn van de wereld ineens leven is en licht. Oh, dan denk je, daar is dan de geest een begin aan het maken.
Ja. Ja, en dat zie je dan ook uitvergroot worden in dat Pinkster.
Dat
eerste Pinksterverhaal.
Ja.
Waarin er zoveel beweging zit. En die Petrus, ik stel me dan voor tenminste dat die leerlingen waren een beetje op zichzelf, in zichzelf gekeerd.
Ja.
Die tijd na de hemelvaart.
Ja.
Vooral na de hemelvaart eigenlijk, want nou, Jezus is echt weg. En ze kunnen echt naar buiten breken.
Ja.
Omdat ze...
Ja.
Dat is gebeurd.
Dat beeld van in zichzelf gekeerd doet me ook denken aan wat je wel bij uitvaarten ziet. Als mensen iemand verliezen, dan is het natuurlijk een rouwproces.
Mm-hmm.
En dan lik je je wonden, zal ik maar zeggen. Dus dan keer je sowieso wat naar binnen. Maar daarna kun je weer open gaan staan voor, voor de lente. En dat is dan niet dat alles weer koek en ei is en zo. En het blijft een soort wond. Maar je kunt dan wel weer verder. En dat is wat daar denk ik met de leerlingen gebeurde. Ja. Ja. En waarbij ik dan zou zeggen, het is ook iets wat steeds weer opnieuw moet gebeuren. Er zit iets, niet manipulatiefs, maar er zit wel een beetje gedraaid, waardoor dat moment ineens heel belangrijk wordt en het moment wordt. Terwijl in feite, denk ik, het moment gevolgd wordt door momenten waarin het steeds weer opnieuw Pinksteren moet worden, ook bij Petrus.
Ja, bij hem gaat het ook heel duidelijk door, hè? Hij krijgt steeds meer inzicht ook over het reine, over die spijswetten.
Precies, ja.
En in je eigen leven heb je dit soort ervaringen, die Pinkster ervaringen?
Een van de, dus wel een aantal, maar een van de sterke momenten vond ik toen ik, dus ik ben jezuïet, maar ik ben eerst een tijdje wereldheer geweest of priester in het bisdom geweest. En dus ik zeg, mijn grapje is altijd, voor mijn bekering tot het ware geloof was ik priester in het bisdom. Maar dat is natuurlijk een klein grapje. Ja. Ik ben heel gelukkig geweest in het bisdom en dan ben ik heel dankbaar dat dat zo kon. En dat ik daarna overstap kon maken. Maar ik weet nog dat ik aan het einde van mijn priesteropleiding bij een jezuïet op bezoek ging, de provinciaal, de baas van Nederland, om te vertellen dat ik eigenlijk de indruk had dat ik jezuïet wilde worden. Als ik alle zaken op een rijtje zette van studeren bij de jezuïeten en Caruana, een bekende jezuïetstudent. Dus steeds allemaal aanwijzingen die kant. En toen zei hij tegen mij dat hij mij adviseerde om, ik was al bijna tegen het moment van de wijding, om eerst priester te worden en dan de overstap te maken. En hij gaf daar drie redenen voor. En we komen bij Pinkster uit hoor. En de eerste reden was dat het goed was voor mij om na jaren studie wat te doen en niet weer in een soort opleiding terecht te komen. Tweede was dat het voor de bisschop goed was om hulp te hebben. En de derde dat de jezuïeten niet de naam wilden hebben om mensen te vissen in het seminarie. En ik weet het dat ik naar huis fietste daarna en dacht, dit is zo verstandig allemaal, zo wijs. Dit ga ik doen. Dus dat was een soort helderheid, een soort licht dat, daar, dat ik daar voelde. En ik heb daar ook gewoon niet over nagedacht. Ik wilde graag bij de bisschop checken of dat voor hem kon. Maar daarna is het. Dus dat is een. En een andere. Ik denk dat je soorten geestervaringen hebt. En als ik dan een beetje met de vraag aan de wandel ga, ook soorten Pinksterervaringen. Mm-hmm. Dit is een wat duidelijkere, hoewel er geen vuurwerk was zoals in Handelingen 2. Ik heb ook het gevoel dat er veel Pinksterervaringen zijn op kleinere schaal. Ik zal twee voorbeelden geven uit mijn eigen leven in de hoop dat u, geachte luisteraar, dat herkent. De eerste is, als ik bid, dan doe ik niet zo heel veel, dus ik val een beetje stil. Maar dan voel ik soms een soort aanwezigheid. Dat is voor mij Pinksteren. Want dat doet precies wat ik net eerder beschreef, dat het je energie geeft, bevestigt, dat je gedragen wordt in het bestaan. Soms verstandige gedachten borrelen daaruit op. Dus dat is het ene. En het andere is, ik werk rondom synodaliteit. Dat is een beetje een moeilijk woord. Dat is wat in de kerk zijn we aan het proberen om een meer participatieve manier van besturen te beginnen, waarin iedereen een aan het woord kan komen. Het staat tegenover heel hiërarchisch, heel verticaal. Er zijn in de wereld een groep mensen die zich daarmee bezighouden. En soms kom ik zo iemand tegen. En dan komt iemand hier in Leuven langs, of ben ik in Rome, of in de Verenigde Staten, of in Parijs. En wat heel leuk is als je met zo iemand die ook daarop werkt, koffie drinkt of wat gaat eten. Daar is een geweldige verbondenheid. Omdat we merken, we zitten op dezelfde golflengte, hebben dezelfde intuïties, vullen elkaar aan. En dat zijn voor mij ook Pinkster momenten, maar dan is het veel socialer. Dat eerste voorbeeld was meer in stilte. Met ook dezelfde soort vruchten. Ja, heel energiegevend.
Het lijkt me ook heel belangrijk element dat je zegt dat het eigenlijk ook een soort van iets gemeenschappelijks is. Want dat hele Pinksterverhaal is geen individueel gebeuren. Hè? Dat is echt een gemeenschappelijk gebeuren.
Ja. Dus het kan ook iets zijn.
En ook eigenlijk wat de provinciaal eigenlijk zegt. Dat is ook in gemeenschap.
Ja. Ja, had ik nog niet aan gedacht, maar het is goed dat je het zegt. Dus inderdaad, in het gesprek en in de ontmoeting en in de uitwisseling kan een soort wijsheid opkomen. Of een soort, of niet alleen per se wijsheid, want dat is alweer een uitkomst, maar ook een verbondenheid en een soort vreugde en geluk. De bedoeling is eigenlijk ook dat in dat hele synodale proces dat zo gaat. Dat als we met elkaar in gesprek zijn en als we dat op een rustige manier doen waarin iedereen aan het woord kan komen, dan is de hoop dat we op een gegeven moment iets voelen opborrelen in ons gesprek, mm-hmm. waarvan we zeggen, dit is verstandig, hier voelen we een lichtheid en een eenvoud, die een teken zijn dat we op de goede weg zijn. Dat hopen we, want dat is ook wel een avontuur. Want als je in een gesprek gaat of in een ontmoeting en je gaat ruzie maken, dan gaat het stuk. En dan, mm-hmm. Kan dan niet boven komen drijven.
In het begin van het gesprek zei je iets, daar wil ik eigenlijk nog even iets dieper op ingaan met je. Het gaat natuurlijk heel van uit dat er een God is die heel actief ook bemoeit, om even zo te zeggen. Maar niet bemoeien natuurlijk, maar gewoon vooral bezig is in deze wereld om iets te doen. Dat is denk ik, dat is al enorm, het ligt zo voor de hand om te zeggen dat dat zo is. En tegelijk is het volgens mij, voor mezelf tenminste, maar ik denk voor veel mensen, ook gewoon iets heel ingewikkelds. Dat in alles wat wij met z'n allemaal doen, dat God er eigenlijk ook nog aan in het werk is. En hoe kunnen we dat, want eigenlijk als dat zo is, zou je zeggen, we willen het liefst zien, wat is die dan aan het doen, zodat we hem kunnen meewerken. In een soort ideaal scenario.
Ja, zeker.
Maar dat vergt toch wel een hele stap om zo geloof te zeggen.
Ignatius zegt in de Geestelijke Oefening ergens dat God is als iemand die zwoegt.
Ja, dat is een prachtig beeld.
Ja. Dat is mooi, hè? Ja. Dus hij maakt zich echt druk om ons. Als je het niet zegt, dus ik kan helemaal mee de gedachte voltrekken dat het moeilijk is om ons dat voor te stellen, dat het niet past bij ons moderne wereldbeeld. Maar ik vind het zelf een troost of een behulpzame gedachte, omdat het... Kijk, je kunt ook een beetje omdraaien. Als je het niet zegt, mm-hmm. Als God niet handelt, dan zijn we aan onszelf overgeleverd. En dan is het ook moeilijk, daar wil ik niet meteen heel pessimistisch over doen, hoewel daar wel reden toe is. Kijk naar Oekraïne. Dan is het moeilijk dat we ons boven onszelf uitstijgen. Ja, dat is een beeld dat we wel eens gebruiken. Als iemand heel goed doet, hè, zo'n basketballer die in de rechtszaal die terroristen vergeeft, dan stijgen we boven onszelf uit. In de kerk weten we hoe het zit en hebben we een boodschap, maar soms zeggen mensen, misschien moeten we de boodschap ook veranderen. Moeten we boven onszelf uitstijgen om tot betere gedachten komen. Dat vinden bijvoorbeeld vrouwen als het gaat over de plaats van vrouwen in de kerk. Ja. En daar kan ik me veel bij voorstellen. Ja. Als je het boven jezelf uitstijgen, als je dat allemaal uit jezelf moet halen, dat is nogal een kwestie. En als je zegt, mijn God is actief, al heb ik geen idee hoe, dan wordt het makkelijker om het boven jezelf uitstijgen als kerk of als mens, om dat te denken en om dat te laten gebeuren.
Ja, dus dat geeft nu echt wel een hoopvol perspectief. Want juist als je kijkt naar wat je noemt die oorlog in Oekraïne. Ja, daar is natuurlijk weinig helderheid of vreugde of humor of wat dan ook in het spel. Dat is allemaal heel star en strak en vervelend.
Ja,
en
humor is ook aardig. Ja.
Ja. Ja. Want waar kun je dan je zegt dat boven jezelf uitstijgen. Waar kun je dat aan herkennen als dat gebeurt?
De paus noemt dat, we moeten niet voortdurend over de paus hebben, maar die noemt dat overflow. Dus als je zeg maar, als je eigenlijk niet dit zelf al zo had kunnen bedenken. Wat is de vraag nog keurig precies?
Ja, dat als je, want eigenlijk in dat boven jezelf uitstijgen, daarin zou je dus eigenlijk de hand van God kunnen herkennen.
Ja.
Dus hoe zie je dat? Waaraan herken je het als het boven onszelf wordt uitgestegen?
Ja. Ik denk dat je om dat te kunnen herkennen de bril op moet zetten van de verwondering. Dus als je je verwondert over dingen, dan kun je zien dat je boven jezelf uitstijgt. Of dan kun je nieuwe dingen toelaten. Als je het precies wil weten, dan kan het niet. En dan ben je weer terug ook in het schema van als God handelt, moeten we het precies kunnen zien.
Ja.
Maar als je je verwondert, dan kun je Gods handelen zien met aanhalingstekens. Ja. Dus ik ben een vogelaar, dus ik hoor allemaal vogels.
Ja.
Maar dat is de eerste keer van het jaar dat je een merel hoort. Dat is alweer geweest, overigens. Dat is zo'n moment. En dat is natuurlijk niet dat God daar dan handelt. Maar met verwondering ontstaat er een soort ruimte voor... ontstaat er ruimte voor een religieuze diepte daarin. Een ander iets is als je... Ik doe wel van die gesprekjes met studenten. En dat is meestal zwijgen, maar je moet ook wel af en toe iets zeggen. Mm-hmm. En als ik dan mezelf iets hoor zeggen waarvan ik later denk, dit was verstandig of wijs. Mm-hmm. En met de gave van verwondering kun je dan zien, maar dat was God. Maar ik ga natuurlijk niet zeggen dat dat dan God was en niet ik, of, want dan wordt het heel ingewikkeld.
Nee,
dan
wordt het...
Maar met verwondering ontstaat er wel ruimte voor die wereld waarin God zwoegt.
Ja.
En de, zeg maar, de zaak de goede kant op trekt.
Ja, ja. Ja, en wat je ook eerder zei, die helderheid is denk ik ook ja, echt een heel mooi...
Ik vind helderheid een heel mooi woord en voor mij is dat verbonden met eenvoud. Dus als het eigenlijk als dingen... Ja, als dingen helder zijn en dan ook, maar dan hoeft het niet meer, dan is in het Frans zeggen ze argument faible, crie fort. Dus als het punt een beetje zwak is, moet je hard roepen. Maar helderheid is precies het omgekeerde. En dan hoef je niet meer hard te roepen, want het is eigenlijk...
Iedereen begrijpt het ook.
Ja, of ja. Iedereen die van goede wil is en eenvoudig ingesteld, die begrijpt het. Een heel eenvoudig en ook een pijnlijk voorbeeld van helderheid is de situatie van de kerk in ons land. We komen uit een tijd van, dat wordt wel christenheid genoemd, dus overal, de kerk was overal, zou ik maar zeggen. Nou, dat is duidelijk niet meer het geval. Mensen die zoeken een heil elders, dat is ook allemaal prima. Maar dan is het een heel heldere gedachte, eenvoudige gedachte, dat onze infrastructuur niet meer klopt met waar we als kerk zijn.
Ja.
En dat is een heldere gedachte die mensen moeilijk vinden om toe te laten, omdat dat betekent dan kerksluiting en dat je moet reizen en zo. En dan staat er allerlei bezwaar in. Maar eigenlijk als je als zeg maar de genade in je een soort eenvoud bewerkt heeft, is het eigenlijk glashelder. Ja, dat is een voorbeeld daarvan.
Ja, ja. Ja. En eigenlijk geeft Paulus ons ook nog wel wat richtpunten. Want hij spreekt uiteindelijk over die... over de gaven en de vruchten van de geest. Het is geen overhoring, dus ik vraag je niet, noem even alle vruchten van de geest op. Maar misschien kunnen we er toch even zo een paar noemen.
Nou, dus, dan zijn we terechtgekomen in Galaten 5, 22. Dus de enige bijbeltekst die ik ken.
Ik kan jou prima overhoren.
De overhoring is prima. Daar staat de vrucht van de geest is vreugde, vrede, goedheid, geduld... Ja, en dan zeg ik altijd enzovoorts.
Ja.
Want Paulus heeft er nog een paar, maar ik vind het woord enzovoorts belangrijk, omdat je daar ook nog dingen moet toevoegen die bij jou persoonlijk passen. Voor mij is, als dingen eenvoudig zijn, belangrijk. Voor andere mensen, Nicolaas Sintermin heeft het veel over vreugde, dat is een ander woord. Andere mensen zullen zeggen toegewijd, dat is natuurlijk ook een heel mooi woord. Maar het zijn allemaal soort, tussen aanhalingstekens, sfeerwoorden. Je kunt ook met het beeld van de wijn het over afdronken hebben. Dus dat zijn woorden die iets suggereren over een bijsmaak, een nasmaak, een sfeer eromheen. En jezuïeten gaan daarmee aan de haal, zou ik maar zeggen. Dus die zeggen dat zijn vruchten van de geest. En dan moet je eigenlijk ook terugrekenen. Dus als je dit ziet, dan is de vrucht die we zien het teken dat we op de goede spoor zijn. Want de vrucht is natuurlijk het eindresultaat, dus dan is wat er daarvoor aan vooraf ging, was goed.
Ja.
En dat vind ik heel mooi. Dan worden die vruchten van de geest worden dan meer dan een soort vroom dingetje, die je dan al dan niet uit je hoofd kent. Dat is een criterium om, als we oriëntatie zoeken en we zien vruchten, dan zeggen we, nee, maar dit was dus goed.
Ja. Dus dan helpt het om, zonder dat je dan precies vastpint van zo is God aan het werk, maar je kunt er dan van wel... zien dat het gebeurt.
Ja.
Je kunt eigenlijk ook wel... misschien op een gegeven moment wel makkelijker je keuzes maken.
Zeker. Op een gegeven moment word je er de zaakjes goed in.
Ja.
De grote bof... Ik heb heel veel... Ik bof op allerlei manieren, maar een van de manieren waarop ik bof... is omdat ik gesprekjes voer met mensen. En dan ben ik eigenlijk aan het helpen de ander... om dat te herkennen. En dat is natuurlijk ook goed voor mezelf. Mijn eigen training. En dus ik zie het dan vaak eerder dan de ander, maar dat maakt ook niet uit. En daar moet ik ook niet zeg maar les gaan geven. Maar dat helpt wel om dan, hoe kan ik dan de ander begeleiden naar die helderheid? Dat als je uitgeplust raakt van iets, dat is natuurlijk ook een vrucht. Maar dat is duidelijk een vrucht van de niet-geest. Mm-hmm. Of als mensen heel bitter zijn. Of als cynisme is ook een heel goed voorbeeld. Of hardheid, als mensen heel hard zijn. Dit is niet katholiek of... dat is allemaal heel hard. En dat is niet vrucht van...
Nee, dat is zo star verstomd.
Ja, precies.
Ja, je voelt het meteen wel aan.
Ja. Je voelt het meteen, maar dat is het. Ja. Je voelt het aan. En dan zeg je, kijk.
Hoe kun je dan werken om de boel een beetje soepel te krijgen?
Ja. Dat is trouwens een van de zinnetjes ook uit dat lied Soepel. Maak weer soepel wat verstart is.
Ja, precies.
Ja. Dus dat is heel belangrijk, soepel. Ja. Ik geef altijd twee tips, maar dat is eigenlijk heel eenvoudig. Een kind kan de was doen, behalve dat het moeilijk is. De ene is om te herkennen waar die verstardheid begint, of waar die moedeloosheid, of waar die cynisme, waar dat begint. En dat te zeggen, nou, daar wil ik me niet meer mee bezighouden. Ook niet heel hevig, zo van, ga weg, of achter mij Satan, zegt dan de schrift. Dat allemaal niet, maar gewoon eigenlijk zeggen, oh ja, dit wil ik dus eigenlijk niet. Dus dan zo licht mogelijk het opzij schuiven. En het andere is om heel veel je bezig te houden met de andere werkelijkheid. Dus als je bijvoorbeeld heel cynisch bent en je bent een tijdje cynisch geweest, dan zit je er heel erg in vast. Ja. Dus dan is alles, zelfs als de zon schijnt, ben je cynisch, want dat is te slecht voor de opwarming van de aarde.
Ja, goeiedag.
Ja, nee, precies. Ja. Dus dan zit je echt vast. Maar het is heel moeilijk om dan, wat ik net zei, de eerste tip, dat is echt heel moeilijk. En wat nog moeilijker is, maar wat heel belangrijk is, is om dan alle kleine dingen die levengevend zijn te omarmen. Dus ik zeg dan wel eens, ja, als je geniet van in een bad zitten, doe elke dag een kwartier in bad zitten. Als je zegt, ik hou van mooie muziek, luister elke dag een kwartier naar Thomas Tallis. Want dat is natuurlijk heel mooie muziek, vind ik zelf althans. Of als je van Bruckner houdt, mag je ook Bruckner opzetten. Als je het leuk vindt om in een cafeetje koffie te drinken, als je zegt, nee, maar daar knap ik in het algemeen van op. Dat voel je natuurlijk helemaal niet als je vastzit in dat cynisme.
Nee.
Dus zoek iets waar. Dus dan moet je heel bewust echt heel erg voor inspannen. Om dan geleidelijk je een beetje los te komen van dat, van de greep van dat.
Ja, van die en de grap niet-geest.
Is, dan ben je eigenlijk, ja, van de niet-geest. Dan ben je eigenlijk bezig om zelf mee te helpen om het pinksteren te laten worden.
Ja, want dat is dan. Ja, oké. Okay, ja. Dus je moet je echt actief, kun je ervoor
opstellen. Ja, actief. Ja. Ja, en dan is het tegelijk ook weer een wonder als het dan lukt, hè? Maar je moet echt, En nog één ding over die actieve God en zo. Als mensen vastzitten in zo'n cynisme, of hardheid, of wanhoop, dat is ook wel een aardige manier om aan te geven waarom dat actieve van het goddelijke een zinvolle gedachte is. Als dat er niet zou zijn, die spirituele dimensie en de werkelijkheid of de realiteit daarvan, dan kun je bijna niet uitleggen dat mensen zo vast kunnen zitten in cynisme. Dan kun je ook niet uitleggen dat mensen de bocht kunnen maken van cynisme naar meer vertrouwvol en opgewekt in het leven staan. Dus een soort innerlijke wereld waar we eigenlijk een soort kleuters zijn, waar we analfabeet in zijn, die we niet in onze moderne tijd nauwelijks geletterd zijn.
Ja, maar ook, het zijn natuurlijk, misschien, hè, ik weet niet zeker hoe andere mensen over de geest denken, maar het klinkt al heel snel heel groot en verheven enzovoorts. Maar wat je nu noemt, is eigenlijk, het is gewoon heel alledaags. Het is helemaal geen grote vroomheidsoefeningen.
Nee.
Het is gewoon, wat goed voor je, wat je doet leven eigenlijk.
Ja.
Nou ja, investeer daarin.
Ja. Ja.
Want dat is goed voor je, daar word je een beter mens van.
Ja. Ja.
Voor jezelf, voor andere mensen.
Ja.
Ja. En een ander ding, wat je noemt eigenlijk twee keer, één keer noemde je het woord kleuters en één keer zei je kind kan de was doen.
Ja.
En wat ik wel mooi vind, wij hebben zelf 3 jonge kinderen. Cynisme of zo, Het bestaat niet in de wereld van kinderen. Van tenminste, ik wil niet algemeen zeggen, maar ik heb het nog niet gezien, zeg maar.
Ja, ja.
En dat vind ik wel iets bijzonders. Blijkbaar raken we ergens dat eenvoudige kinderlijke, die ook vaak heel helder zijn en uitgesproken. En,
transparant.
En ook heel gemakkelijk dingen los kunnen laten die hun tegenwerken.
Ja.
Ja. Ja, daar kunnen we veel van leren. Ja, ik vind het ook een heel mooi beeld van Jezus. Nou, laat die kinderen maar bij me komen. En of je moet geloven als een kind.
Ja. Ja. Dat is mooi. Ja, mooi. Ik heb neefjes en nichtjes, maar ik maak dus de ervaring niet zo van dichtbij mee, maar wel de neefjes en nichtjes. Ja, ik vind het leuk om daarmee om te gaan en te zien hoe dat dan gaat. En die ontdekken dan dingen. En soms moet je ze ook weer loslaten. En dan,
ja, maar ze kunnen zo vreugdevol zijn en ook dat geven zonder dat ze.
Ja.
Maar zonder intenties ook of zo. Ja. Hè? Het is echt toch heel, heel puur.
Ja.
Hey, dat Pinksterfeest, wat ik ook. Want ik las die tekst nog even hiervoor. En dan begint die Petrus. Die begint ook. Ja, die bange Petrus die we nog kennen uit, als Jezus daar zo wordt verhoord en die zegt dan, die man die ken ik niet en zo. Ja, die gaat dan echt staan en die heeft echt de moed om te spreken en vrijheid en ook harde dingen te zeggen eigenlijk. Wel, van jullie hebben die man vermoord, zeg maar. Het is ook geen gebeuren voor bange mensen, dat hele Pinksteren, denk ik.
Ik denk, Petrus is natuurlijk een heel apart figuur met ook een heel sterk karakter. Zoals we denk ik allemaal een sterk karakter hebben. Maar wat ik aardig vind is dat de Petrus die zeg maar vol gloed daar staat te spreken en ook de kat de bel aanbindt. Mm-hmm. Het lijkt wel alsof zeg maar, de geest zijn kwaliteiten daarin zet. En ik denk dat voor een ander iemand dat heel andere dingen mogen zijn.
Ja. Maar het blijft heel dichtbij. Het is een persoonlijke ervaring voor Petrus in de zin dat het hem echt de persoon maakt die hij is.
Ja, precies. Dus in Petrus' geval is het dus van een bang iemand die wel een soort lefgozertje is het.
Ja, wat Jezus ook duidelijk in had herkend.
Ja, precies. Ja. Dus dat wordt dan ineens gekanaliseerd naar iets constructiefs. Bij Ignatius van Loyola is dat heel anders. Dat is een heel affectief iemand. Dus die voelt van alles. En dus die wil ook zeg maar, ja, iemand zijn. En dat mensen naar hem opkijken. Maar dus die gevoelens worden dan ineens gekanaliseerd uiteindelijk. Want hij wordt een meester in onderscheiding. En dat is het innerlijk aanvoelen wat het goede is. Terwijl eerder liep hij zeg maar, ja, gewoon onmiddellijk zijn gevoel achterna. Maar dat wordt dan. Dus ik denk dat je zo kunt zeggen dat. Het Pinksterverhaal, voor in het geval van Petrus, de bange Petrus, is het iets voor niet iets voor bange mensen. Maar in het geval van Ignatius krijgt het een andere draai. Dus ik denk dat het karakter van mensen versterkt in de goede kant op.
Ja.
Dus je mag ook gerust bedachtzaam zijn, zou ik maar zeggen. Je kunt een gepinksterd iemand, die kan gerust bedachtzaam zijn.
Ja.
Petrus is dan een beetje een flap uit.
Ja.
Maar bedachtzaam mag ook. Of kunstzinnig. Ik ben geen kunstenaar, maar ik vind heel mooi. Ik vind Engelse koormuziek heel mooi, ook moderne Engelse koormuziek. Eergisteren hadden we een viering met de faculteit Theologie en toen zongen ze John Rutter, The Lord Bless You and Keep You. Dat is verbluffend. Dus ik moest daarna nog een slotgebed doen en toen heb ik gezegd, we zullen eigenlijk maar geen slotgebed doen, want dit telde als slotgebed. Ik heb het daarna toch nog gedaan natuurlijk. Maar,
kom niet later natuurlijk.
Ja, maar dan zie je, dus die man, dat is niet, dat is, die is geen, zijn pinksterbocht is niet van bang naar niet meer bang, hè, van naar dapper, maar is van, ja, daar zit een soort zuivering van de kunst en dat er dan pure schoonheid overblijft.
Ja, je kunt dat soms zeggen, nou ja. Ik luister een podcast over Arvo Pärt,
ja.
die heeft ook zo'n, kun je als je dit zo zegt, ook zo'n, zo'n Pinksterervaring, waarin die echt besefte van, ja, maar de ene noot, die moet gewoon volledig kunnen klinken.
Ja,
dan maakt hij zulke mooie. Het is echt een uitgezuiverde, heldere.
Maar voor Pärt is ook de tranen van in je ogen schieten als je dat hoort. Ja.
Nog een laatste. Stel, je hebt geluisterd en je denkt, nou, dat leven met die geest, dat is eigenlijk, waarom zou je het niet doen? Want het brengt schoonheid en leven en goedheid enzovoort. Hoe kun je er een beetje meer voor openstellen?
Ja, misschien twee antwoorden. Het ene is bidden tot de geest. En dat mag in de klassieke vorm, zoals mijn oma het aan mijn moeder leerde, bid maar tot de Heilige Geest. Het mag ook met een lied. Terzee heeft een aantal mooie, eenvoudige pinksterliederen. Dus dat is eigenlijk het bewust, een beetje premodern bijna, je openstellen voor de geest of zeg maar de verbinding leggen. Dat is het. Het ene en het andere zou wat mij betreft zijn om voldoende de goede dingen die er zijn op te merken. Toen ik wegging uit de parochie, lang geleden, om naar de jezuïeten te gaan, toen zei een van de jongeren die dat heel scherp gezien, of heel scherp dingen zag, die zei dat hij het leuk vond om te zien dat ik een levensgenieter was. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet van mezelf, maar dus iets van een levensgenieter. En daarmee bedoelde hij niet dat ik de bloemetjes buiten ging zetten in Amsterdam en zo en dure wijn drinken. Maar bedoelde hij dat de dingen die er te genieten zijn, dat je die dan ziet. En in mijn parochies bijvoorbeeld was een groot meer waar ik dan omheen moest. En als dan de maan in de zomer de maan scheen, dan zie je natuurlijk die maan prachtig op dat meer. Dat is een soort zilver.
Ja.
Nou, daar kon ik dan eindeloos van genieten. En dus dan ging je niet daar een uur staan of zo. Maar dan dat echt in je opzuigen en dan. Of hetzelfde wat ik net zei over de mooie muziek. Dat je zegt, oh, dat laat ik gewoon even galmen van binnen.
Ja, heel bewust stapjes.
Ja.
Om als iets je raakt, om nou, te zeggen, nou, oké, dan laat ik het even extra binnenkomen.
Ja, of in Amsterdam. Ik heb een tijdje in Amsterdam gewoond. Er was een mooi café aan het water. Ik ben van het water.
Ja.
We hebben het nog niet over zeilen gehad, maar dus het woord zeilen toch ook laten vallen. En daar ging ik dan op zaterdag wel eens zitten. En een van mijn huisgenoten zei, ja, je gaat weer even koffie drinken daar. Maar dat ging natuurlijk helemaal niet over die koffie daar.
Nee,
maar het ging over even het water en de wind en dat eventjes in je... Ja, dus meer is het niet.
Doet je leven.
Ja.
Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van Bidden onderweg in je appstore of ga naar biddenonderweg.org.